Gemeente, vrijwel alle grotere plaatsen en steden in ons land, die worden uitgebreid de jaren door. Maar er zijn ook bijzondere plekken waar de uitbreiding stormachtig is. In Nederland krijgen die een naam, Vinex-locatie. En dan worden er eigenlijk in een aantal jaren tijd duizenden en duizenden huizen neergezet. En dan verrijst er eigenlijk een nieuwe stad bij een stad. Nou, zo'n grote uitbreiding is een ingewikkelde zaak. Er zijn heel veel mensen bij betrokken, projectontwikkelaars, architecten, aannemers, metselaars, timmerlieden, chauffeurs die af- en aanvoeren, grondwerkers, te veel om op te noemen. En al samenwerkend en jarenlang bezig zijnde, dan ontstaan er nieuwe huizen, een nieuwe wijk en eigenlijk een reusachtige stadsuitbreiding. Nou, in Psalm 87 is ook sprake van een explosieve stadsuitbreiding. De uitbreiding van de stad van God. En deze stadsuitbreiding die is indrukwekkender en grootschaliger dan elke andere, want zij is wereldwijd. En die psalm die vertelt ons dan een heel aantal dingen van die stad van God. Om te beginnen dat ze gesticht is in Jeruzalem, zoals in de psalm genoemd wordt, Sion. En dan zegt Psalm 87, de grondslag van die stad, die is op de bergen der heiligheid. Dus op die bergen waar het huidige Jeruzalem gebouwd is, op die bergen heeft God de fundering van zijn stad gelegd. Daar is hij begonnen. Om daarop zijn stad te laten verrijzen. Daar heeft de Heere God ook een huis voor hemzelf laten bouwen, de tempel, om er in het teken van de wolk te wonen en zijn nabijheid te geven aan de inwoners van die stad. Maar ja, daar heeft de dichter het maar heel kort over, over de stichting, over het begin. Hij zegt het in het eerste vers. Daar is de stad gelegd, op de bergen der heiligheid. Maar het is bijna alsof hij het vergeet, want hij gaat ineens profeteren in die psalm. Het is hier David die van de Heilige Geest geregeld de gave kreeg om de toekomst van God al te mogen inzien en daarvan ook in de psalmen dingen vast te leggen. Maar dat gebeurt hier wel overduidelijk. Want dan opent de Heilige Geest zijn oog voor de toekomst en dan ziet hij in de toekomst die stad van God explosief zal gaan uitbreiden. Er zullen ontzettend veel nieuwe woonwijken aan de stad van de Heere worden toegevoegd. Het gaat maar door. Wereldwijd. En uit alle volken mogen mensen in die stad komen wonen en bij de Heere God gaan horen. Nou, u voelt het gelijk aan. Natuurlijk voorziet David hier het Pinksterfeest. Toen de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen en zij kregen de kracht om Gods boodschap naar alle volken in de wereld te brengen en overal kwamen mensen tot het geloof. In Egypte, in Griekenland, Italië, later Rusland. En ook breidde de stad van God zich uit naar Nederland. En ook breidde de stad van God zich uit naar Rotterdam. En zo is de stad van God ook tot dit land gekomen. En er ook niet meer weggegaan. Tot op deze dag. Precies zoals in Psalm 87 was voorzegd. Daar moeten we niet te klein van denken, want hier hebben we weer zo'n opmerkelijk voorbeeld hoe Gods woord altijd concreet en echt in vervulling gaat. Het gebeurt wat de Heere zegt, tastbaar en zichtbaar. Maar dan komt er iets aparts in de psalm, want dan voert de dichter de Heere sprekend in en dan zegt de Heere: ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër en de Moor, die is al daar geboren. Dus daar noemt de psalmdichter 5 volken. 5 volken waarvan hij zegt, daarvan zullen mensen ook burger van de stad van God worden. Nou, dus heel veelzeggend welke volken hij noemt. Als eerste noemt hij Rahab. Nou,
Rahab, dat is niet zo'n bekende naam, maar het is gewoon de bijnaam voor Egypte. Want Rahab, zo werd de krokodil in Egypte genoemd. En die leven nogal in de Nijl. En Rahab betekent de hoogmoedige, de trotse. Dat is een prachtige bijnaam voor een krokodil. Maar ook gaf Israël hem aan Egypte. Want Egypte was ook hoogmoedig vanwege haar oude geschiedenis. Egypte was ook een heel bijzonder land. Het had piramides, indrukwekkend, haar farao's, haar goden, haar macht. En dit volk moest niets van de God, de levende God hebben, de God van Israël. Nee, daar keken ze eigenlijk op neer, dat nomade volkje daar in Kanaan met Yahweh. Nou, dat telde voor de Egyptenaar niet. Nou, zegt de psalmist, zelfs van Rahab zullen er bij de stad van God gaan horen. Nou, toen die psalm gemaakt werd, zou iedereen zeggen, waar heb je het over? Egypte tot de stad Gods komen? Nooit. We moeten er niks van weten, staan er helemaal buiten, kijken op ons neer, strijden vaak met ons. Nee, dat nooit. Maar wat is er gebeurd kort na Pinksteren? Marcus, die is afgereisd naar het land Egypte. De kerk is er gesticht, een van de eerste kerken buiten Israël, van de christelijke kerken. Dat was in Egypte, bij Rahab. En tot op de dag van vandaag bestaat die kerk. Het is een islamitische meerderheid in Egypte, maar er is een koptische kerk. En die heeft al die eeuwen van islamheerschappij doorstaan. En ze vereren de Heere Christus. En ze lezen de Heilige Schrift. En ze zenden de gebeden op in de naam van de Heer Jezus Christus. Is vervuld wat in Psalm 87 staat. Zeg, Heere, wat geweldig dat u dit op onze wereld hebt gedaan. In de oude psalm aangekondigd. En zo vervuld dat wij het met onze eigen ogen nu kunnen gaan bezien. Reis naar Egypte, neem het vliegtuig en ga daar naar Caïro of naar Alexandrië. En ga een kerk binnen, want die zijn er. De Heere heeft zijn woord vervuld. Dan het tweede volk wat genoemd wordt, dat is Babel. Dat is het huidige Irak. Dat was toen ook een grote wereldmacht. Israël lag ingeklemd tussen twee wereldmachten. Egypte en Babel. En beide moesten niks van Israël hebben. En Israël moest eigenlijk niets van die twee wereldmachten hebben. Al gebruikten ze nog wel eens de een om zich tegen de ander te verdedigen. Maar daar kwamen ze dan ook weer beschaamd mee uit. Maar Babel waande zich ook ver verheven boven Israël, boven de stad van God. Die stad van God vonden ze niks. Babel heeft de stad van God zelfs verwoest met Nebukadnezar. Waar de Heere begon, wilde Nebukadnezar het laten eindigen. Dus Babel, dat is de grote vijand. Die heeft de stad Gods bijna van de aardbodem weggenomen, leek het. Dat is ook de stad waar men eens die toren wilde bouwen die tot aan de hemel reikte. En waar men toen verstrooid is geraakt in vele talen. En nou zegt de Heer in die psalm, ook uit die aartsvijand Babel zullen er komen. Ze moeten niks van de stad van God weten, ze moeten niks van mij weten, zegt de Heer. En toch zullen ze voor me buigen en er zullen er komen. Nou, dat is ook al heel snel naar Pinksteren gebeurd. Het is zelfs zo opmerkelijk. In dat uitgestrekte Babelse Rijk is het eerste christelijke koninkrijk van alle tijden ontstaan. Edessa heette dat, waar de koning boog voor Christus en toen is de christelijke eredienst in heel dat volk gekomen. Ook werkelijk vervuld op onze aardbodem. Nou, als derde wordt er door de psalm genoemd de Filistijnen. Nou, het volk van de Filistijnen is opgegaan in de Arabische volkeren en in de Palestijnen. Maar ook onder de Arabische volkeren is tot op deze dag een christelijke kerk. Ook onder de Palestijnen is een kleine christelijke kerk. In Bethlehem hebben zelfs heel wat christenen gewoond, christelijke Palestijnen. Maar door alle strijd zijn die geëmigreerd voor een heel deel. Maar ze zijn er. Weer een vervulling van de psalm. Als vierde de Tyriër, het huidige Libanon. In Handelingen lezen we dat Paulus in Tyrus aankomt per schip. En dat hij daar al discipelen vond van de Heere Christus, die hem een boodschap van de Heilige Geest doorgeven. Dus er waren er daar ook gelovigen geworden. En die zijn er nog. In Libanon is een grote christelijke gemeenschap. Vorige maand is een nieuwe regering in Libanon aangetreden. En ook vanuit de christenen zitten daar in de regering. Ook een vervulling van de psalm. Nou, de vijfde, de moor. Nou, dat weet u gelijk. Die moor, dat is zo snel vervuld uit de psalm. Want die kamerling uit het moorenland, in Handelingen, uit het donker Afrika, die door Filippus tot Christus wordt geleid en dan wordt gedoopt en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Nou, gemeente, als je dat op een rijtje zet, dan kun je ook in wezen ademloos toekijken. Dat je denkt, de wereld waar ik in woon, waar ik met mijn voeten op de grond sta, daarin heeft de Heere God ooit een belofte gegeven, maar hij heeft hem ook hier en nu vervuld, werkelijkheid gemaakt. Heel nauwkeurig. Wat een teken van zijn trouw. Wat een bewijs van zijn almacht. Maar ook wat een teken hoe we zijn woord moeten achten. Want de Heere maakt zijn woord volledig waar. En kijk, nu zou iemand kunnen zeggen, ja, maar waarom noemt de Heere nou net die vijf volken? Waarom noemt hij niet Nederland? Waarom noemt hij niet nog een ander land? Maar waarom nou net deze vijf? Nou, dat zegt de Heere niet om die andere volken uit te sluiten. Maar de Heere neemt eigenlijk de vijf moeilijkste volkeren, zouden we bijna zeggen. Vijf van de nogal vijandige volkeren, vijf van de nogal moeilijke volkeren, die neemt hij, omdat die nogal vijandig waren tegen het volk van God. En hij zegt, daar ga ik ze ook uithalen. Met daarbij de uitwerking, dus uit alle volkeren. Want zelfs uit de vijandigste haal ik ze nog. Nou, dat gebeurt nog steeds. Want in Noord-Korea daar, dat is een land waar de christenen misschien wel het heftigst worden vervolgd van heel de wereld. Mishandeld. Velen zitten er opgesloten. Maar ook daar zijn christenen. En ook daar komen soms tot het geloof die een vijand ooit waren. Maar dat staat ook al in de psalm. Dan brengt de Heer die vijandige volkeren aan de orde, stelt hij aan de orde. Maar niet om te zeggen, nou ja, die zijn vijandig, dat wordt niks meer, komt geen goeds meer van, het is over. Nee, de psalm profeteert. Vergeet niet dat de Heere God in zijn wonderlijke macht en genade ook onder de meest ongelovige en hatelijke volken mensen zal roepen en bekeren en tot geloof zal brengen. Nou, het is apart. Soms lees je wel eens een enkele keer, dat gebeurt niet zoveel. Maar ik heb getuigenissen gelezen en ook wel thuis liggen van enkele mensen die terreuraanslagen hebben gepleegd, terroristen, die op een gegeven moment tot geloof zijn gekomen, heel hun leven is veranderd. En ja, dan ben je daarvan onder de indruk dat zulke dingen gebeuren. En als de Heere dan juist uit die vijandige volken uitkiest, dat hij zegt, ik breng er daarvan uit het geloof, dat tot het geloof, dan leert hij ons daarmee om niet te gering te denken van zijn genade. God rechtvaardigt de goddeloze. Ook voor de grootste zondaar is er nog een weg terug. En wij leren daar ook uit dat wij dus niet van iemand moeten denken, nou ja, die is zo anti, daar wordt helemaal niks, die kan niet gelovig worden. Nee, wij moeten daarin de hoop van het evangelie bewaren en uitdragen en voorstaan en ook erin blijven bidden. Als iemand op uw weg is gebracht of aan wie u verbonden bent, dat uw handen blijft vouwen, Heere, wilt u toch zo in zijn leven leiden dat het evangelie naar hem toe of naar haar toe komt en dat hij er open voor zal worden om het te ontvangen. Maar dat brengt de psalm dus wel naar ons toe. Dat
de Heere is een God die bezig is om zijn stad uit te breiden in de wereld. En daarmee gaat hij door, ondanks tegenwerking of verzet.
U zegt ja.
Ik denk nou niet gelijk bij de stad van God aan uitbreiding. En als ik de cijfers van het CBS voor me neem, dan denk ik in Nederland bij de stad van God niet gelijk aan uitbreiding. Dan denk ik aan inkrimping. Dan denk ik aan minder worden. Hoe moet ik dat rijmen met de psalm? Jawel, het is waar dat de uitbreiding van de stad van God in een bepaald land soms niet goed gaat. Het is net, je hebt wel eens een stad en dan wordt er een wijk bijgebouwd aan de ene kant. En dan gaan de mensen uit een oude wijk naar een nieuwe wijk verhuizen. En dan heb je een tijdje dat er niet zoveel willen wonen in die oude wijk. Dan is er eigenlijk geen uitbreiding, maar meer verplaatsing. Hier groeit het en daar lijkt het leger te worden. Nou, dat kan in de kerk ook. De stad van God heeft zoveel wijken in de wereld. En bijna in alle wijken van de wereld breidt de kerk uit, behalve in West-Europa. Overal komen de nieuwe wijken bij. In China is het indrukwekkend hoeveel mensen daar de afgelopen 50 jaar tot geloof zijn gekomen. Onbegrijpelijk, wonderlijk, bijzonder. Maar in Nederland kan het wel eens lijken dat er wat wijken leeg komen te staan. En dan moeten we zeggen, ja, een volk kan kennelijk door God binnen zijn stad zijn gebracht. Maar dan kan een volk kennelijk ook van de Heere losraken, zich losmaken. En als het ware weer buiten de stad van God gaan wonen. In de stad van de mens. Dat kan. En daar hebben wij mee te maken. Dat geeft zijn eigen strijd, zijn eigen worsteling. Maar we hebben er wel mee te maken. Ondertussen moeten we dan niet vergeten hoe de Heere wel wonderlijk doorgaat met de stad Gods uit te breiden op vele plekken in de wereld. Kennelijk heeft de Heere nu zijn zegen vooral voor China bestemd. En Azië, want in Korea is de kerk sterk gegroeid. Zou de Heere niet gedacht kunnen hebben, nou als ze nou in West-Europa zo ondankbaar zijn voor het heilige evangelie, dan moet het maar een poosje minder. En dan mag China. Kan zomaar. En dan is wel de grote troost waar je diep over kan verblijden, dat de Heere niet daarmee zijn stad hier terugtrekt. Want we merken het, hoe de Heere ook onder ons voortgaat. Een nieuwe generatie, daar merk je weer aan hoe harten worden getroffen. Hoe er weer komen die de Heere gaan dienen en hem lief hebben. Hij brengt mensen zijn stad binnen. Ook soms heel wonderlijk. Als het ware in de kraag gegrepen. En zo zien wij het gebeuren. Heere, u bent bezig met de uitbreiding van uw stad. Met Pinkster begonnen. Het gaat door tot aan de wederkomst. En wij staan er middenin. Ja, dat is echt zijn werk. Er staat in de psalm niet dat er staat, ja, de gelovigen moeten zorgen dat de stad van God groter wordt. Nee, er staat dat God zegt, ik zal. Ik zal. Het gaat dus van God uit. De psalm, die legt alle dingen precies op de juiste manier neer. Het gaat van God uit. Hij roept. Hij komt naar je toe. Hij trekt. Hij opent je hart. Hij brengt de gemeente bijeen die hem lief heeft. Nou is wel de vraag, wanneer behoor je bij die stad echt? En hoe kun je erbij behoren? Als wij verhuizen van de ene plaats naar de andere, dan laat je je in die nieuwe plaats inschrijven. En na je inschrijving ben je echt burger van die nieuwe plaats. Hoe is dat met de stad van God? De psalm die zegt, de Allerhoogste zal hen rekenen in het opschrijven der volken. Dus u moet het zich maar voorstellen met het beeld van de psalm. En als het ware de Heere op zijn troon met een boek in zijn hand. En daarin schrijft hij de inwoners van zijn stad op. In dat boek staat de inwoners van de stad Gods. En dan staan er allemaal namen. Abraham, David, Paulus.
Uit alle eeuwen staan de namen in en namen in. En ook tot op deze dag gaat dat door. Dus de Heere weet het. Staat erin. Maar ja, nou weet de Heere het. Maar kan ik het ook weten? Kun je nou weten of je op die rol staat? Of je in zijn boek staat? Nou, het is al mooi als je daar nieuwsgierig naar bent. Maar kun je het weten? Nou, de discipelen, die hadden op een gegeven moment wonderen gedaan. Ze hadden de duivels uitgedreven en ze hadden mensen genezen. En dan komen ze juichend bij Christus terug. En dan zeggen ze, Heere, kijk toch eens wat er allemaal gebeurd is. Oh, een wonderen zijn er gebeurd. Duivels zijn er weggedreven. En we hebben zieken mogen genezen. En dan lijkt het bijna een domper. Maar het is de wijsheid van de heiland die dan zegt tegen de discipelen, verheug u nou niet dat u boze geesten uitdrijft en zieken geneest. Maar verheug u dat uw namen in de hemelen staan opgetekend. Dus daar leert de heiland dat het hoogste is. Dat je naam opgetekend staat op de rol van de stad Gods. Petrus, het gaat er niet alleen om dat jij die duivel hebt uitgedreven. Maar dat jouw naam op die rol staat. Petrus Barjona. Wonderen zijn rijk, gelukkig doet de Heer ook wonderen, maar geregistreerd staan op Gods rol is rijker, veel rijker. Ja, maar kun je dat dan weten, of je ingeschreven staat in de stad van de Heer? Als ik dat u zou vragen, wat zou u antwoorden? Misschien dat iemand van u zegt, ja, ik moet erg denken aan het slot van Matteüs Evangelie, als Jezus de discipelen de wereld inzendt en dan zegt hij, maak alle volkeren, en dan heb je de volkeren van Psalm 87, maak alle volkeren tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de Heere die merkt de burgers van zijn stad door de doop. Nou, als u die link legt, dan zit u op een heel belangrijk spoor. Want die volkeren van Psalm 87 en Matteüs 28, dat hoort bij elkaar. Dus de doop is als een burgerkenmerk. Als een registratieteken. Jawel, maar toch, iemand zou in een stad ingeschreven kunnen zijn en toch de muren verlaten en er buiten gaan wonen. Dan draag je het teken van het burgerschap, maar je bent toch buiten die stad geraakt. Je kunt vanuit je doop ook weglopen van de Heer. Je kunt een andere weg kiezen. Het is opvallend dat de psalm een andere kant op gaat. Niet om de doop daarin minder te achten. Nee, want de doop is het registratieteken van de stad Gods. Maar wat staat er nou in de psalm? Dat er gezegd wordt, als kenmerk van de mensen die tot de stad van God horen, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Nou, daar heb je het. Zij die in dat register van de Heere geschreven staan, die hebben als kenmerk dat ze de Heere kennen. Die hebben niet als kenmerk dat ze perfect zijn. Die hebben niet als kenmerk dat ze misschien wonderen kunnen doen. Die hebben niet als kenmerk dat ze dit hebben, dat hebben, dit kunnen. Ze kennen mij, zegt de Heer. Dus daar ligt voor de Heer het eigenlijke punt. Ze kennen mij. Dat laat je naar jezelf toekomen. Heere, u kennen. Wat is uw kennen? Wanneer ken ik u? Nou, u begrijpt gelijk, als er in de Bijbel staat de Heere kennen, daar bedoel niet mee dat je de Heere helemaal begrijpt, want ik hoop dat u de Heere niet helemaal begrijpt. Dat hoop ik, want dan zitten we heel wat trappen te hoog, als we dat denken. Ik hoop dat u soms beduust en verwonderd raakt van de grootheid van God, dat u aan hem denkt en dat u de neiging voelt om op uw knieën te vallen. En vol verbazing, o God, wat bent u groot. Verwondering. Nee, de De Heer is heel wat te groot om dat we hem zouden kunnen begrijpen. Wat is nou kennen? Nou, neem u nou eens twee mensen die verkering hebben gekregen. Ze trouwen met elkaar en als die twee elkaar echt lief hebben, nou dan zullen ze niet snel allerlei conclusies en meningen over elkaar maken. En ze zullen ook niet gelijk met vooroordelen de ander in een hokje duwen. Oh, je bent zo, je bent net als je vader, je bent net als je moeder, je bent net als dit of dat. Nee, als er liefde en trouw in een vanaf de huwelijksdag meekomt, ja, dan laat je de ander zoals die is op je toekomen. En die geef je daarin een zekere plek, waardoor je de ander steeds dieper leert kennen zoals die is. En als dat wat jaren doorgaat, dan is soms iets kleins al genoeg om te weten wat de ander wil. Dan ken je elkaar. Dieper dan alleen maar wat meningen of dingen. Nee, zoals de ander is, naar aanvoelen, naar bepaalde karaktertrekken en naar bepaalde achtergronden kennen. Nou, zo is het nou ook tegenover de Heere. Hem kennen betekent dat je niet meer je eigen gedachten en vooroordelen over het geloof en over God volgt. Kunnen we wel eens hebben. Soms meegekregen. Soms opgedaan. Maar dat je de levende God echt wil leren kennen. Hoe ben u nou, Heere? Wilt u het nou in uw woord me laten zien hoe u echt bent? En als er dan wat meningen bij mij eraan moeten, nou laat maar gebeuren, Heren, als ik maar u de levende mag kennen, zoals u bent. En dat je ook stopt met het verzet tegen hem of het ontlopen van hem. Nee, in liefde met hem omgaan, naar zijn stem horen, op zijn werken letten, op zijn trouw letten. En dan wil er het kennen gaan groeien. Oh, bent u zo, Heren? Oh ja, ja, zo bent u nou. Zo bent u nou. Dus God kennen, dat is niet dat u zichzelf zo goed moet vinden. Dat u iemand bent die eigenlijk geen last van zonde meer hebt. Dat u iemand moet zijn die zegt, nou, ik heb toch zo weinig last van verleidingen. Dat voel ik niet zo erg, hoor. Nee. Nee, maar God kennen, dat is dat u of jij als een mens, met al je gebreken en dingen waar je zo mee te worstelen hebt en strijd mee hebt, maar dat je niet zonder God kunt en zonder de Heere kunt en wil. En dat je in liefde en eerbied een band met hem hebt. Heere, het gaat me om u. De levende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die in uw Zoon zo genadig op me toekomt. In het Hebreeuwse woord voor kennen, dat weet u misschien wel, er zit iets van gemeenschap in. Er staat van Adam dat hij zijn vrouw bekende. Dan staat er hetzelfde woord. Eigenlijk staat hij kende zijn vrouw. Dus ze werden geheel één. Daar kenden ze elkaar helemaal niet. Dat ze elkaar ontvingen en in elkaar opnamen. Nou, daar hebt u nou hoe een burger van de stad van God eruit ziet. Als een mens die een relatie met God heeft ontvangen en daarin is gaan leven. En dat de Heere zoals die is, de levende, oh, die ga je zo ter harte. Die heb je lief gekregen. Dus het draait in de stad van God om de band met de Heere. Met hem omgaan, dat betekent een plek krijgen in de stad van God. Dus je zou het eigenlijk kunnen zeggen, een gemeente, als nou de doop en het kennen van God met elkaar verbinden, dan is de doop het registratieteken van die stad van God. En het kennen van de Heere is het wonen in die stad van God. Je hebt allebei nodig. Zonder registratie ben je eigenlijk illegaal. En als je er niet woont, heb je er geen deel aan. Dan is het teken eigenlijk zonder betekenis. Maar als het nou samen is, dan heb je het registratieteken en je mag er wonen. Door het kennen van de Heere. Nou kijk, en dan, als dan zo in de psalm dat geschilderd wordt, hoe die stad Gods is begonnen, hoe die zich heeft uitgebreid, ook naar Nederland toe, hoe er ook vijandige volken worden ingewonnen, en hoe het kenmerk van het leven in die stad is, dat je de Heere kent, dan ben je in die stad. En dan komt eigenlijk Het hoogtepunt of het slot van de psalm, dat is eigenlijk een zeker hoogtepunt. Want dan laat die psalm zien hoe het leven in de stad van God eruit ziet. Hoe het leven van hen die God kennen eruit ziet. Er staat, de zangers en de speellieden als ook mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Dus die psalmdichter, die ziet er de stad van God. Wij zouden zeggen, ja, de kerk van alle tijden en plaatsen. En dan ziet hij in die stad een overvloed van vreugde. Er is zang, wordt gespeeld, muziek gemaakt. En er is ook eigenlijk de fonteinen die vreugde geven. Dus het kenmerk van de stad van God en van de Heere is vreugde. Ik weet niet hoe u dat bekijkt, gemeente, maar dat is toch eigenlijk apart. Je denkt, ja, als u nou iemand op straat, die wat van de kerk nog weet, maar als u zou vragen, hoe kijk je tegen de kerk aan? Nou, mensen denken nogal, ja, de kerk, daar is het een beetje zwaarmoedig en daar is het ernstig. Maar misschien hebben jullie er niet zoveel die zullen zeggen, nou, bij de kerk denk ik gelijk aan vreugde. En als nou de Heer zijn stad laat beschrijven, dan zegt hij, het kenmerk is vreugde. Hoe kan dat? Is net zoals in het gewone leven, dan hebben we wel eens een stadsuitbreiding en dan, wij hadden het, in Leerdam werd er een stuk bijgebouwd en toen stond er een groot bord. En toen stond erbij mediterraan wonen in Leerdam. Dus eigenlijk een soort Middellandse zeeklimaat als je daar terecht zou komen. Nou, dan weet een mens wel, als ik daar ga wonen kan het prachtig zijn, maar wat ik er niet vind, dat is wat op dat bord staat. De werkelijkheid is anders. Zou de Heere ook zijn? Nee, natuurlijk niet. De Heere die bedriegt een mens nooit. Christenen kunnen tegenvallen, maar de Heere kan nooit tegenvallen. Ja, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heere in Psalm 87 wil zeggen, nou, als je bij mijn stad hoort, dan gaat alles goed met je. Allemaal blijdschap. Nee, wat kan een kind Gods ook tobben? Over zijn gezondheid. Over die van vrouw of kinderen, man. En je kunt onrustig en bang zijn vanwege dingen die aanstaande zijn of die gebeurd zijn of van de wereld. Een relatie kan onder druk staan. Je kunt een strijd hebben met je zondige aard en gedachten, waarin je wel eens onderspit kan lijken te delven. Je kunt verdriet hebben om het lijden dat je om je heen ziet van geliefden die iets zwaars moeten dragen. Van schokken die ze hen overkomen. En van mensen die je zeer ter harte gaan. En dan leef je in de stad Gods. Maar het leven is toch zwaar. Je voelt beproevingen. Verleidingen en strijd. Ja, en toch zegt de Heere, mijn stad is vol feestvreugde. Hoe kan dat? Nou, u voelt wel aan dat, om hier wat weg in te vinden, moet je natuurlijk al gelijk beginnen met een aantal soorten van vreugde te onderscheiden. Want ik zou er drie willen noemen. Je hebt natuurlijk, dat weten we allemaal wel, je hebt natuurlijk de losbandige vreugde aan de ene kant. En je hebt de gewone gezonde blijdschap aan de andere kant. Losbandige vreugde, dat is meer eigenlijk vreugde die de leegte wil bedekken. Dat is meer de vreugde van genot en uitspatting. Vaak speelt drank daar een rol bij en ook bepaalde muziek. Soms hebben bepaald soort drugs ook een plek daarin. Maar dat is eigenlijk de vreugde dat je je geeft aan bepaalde hartstochten en gevoelens die opgewekt worden. Om een tijdje even alle narigheid te vergeten en een soort opgetild te worden in een soort sfeer van genoegen, van vergeten. Dit soort vreugde heeft als kenmerk dat ze je een poosje er bovenuit kan tillen, maar dat je altijd een leeg en onbevredigd hart houdt. Iemand kan dan ook na een tijdje van genot, als hij 's morgens of de volgende dag wakker wordt, met een buitengewoon slecht humeur opstaan en dat je denkt van ja, als het toch echt een vreugde is geweest, hoe kun je zo worden? Maar het kan zomaar gebeuren. Maar aan de andere kant heb je ook de gewone gezonde vreugde, dus zeg maar het plezier, de humor, het lachen. En die zijn ook goed, die zijn wel goed,
Want met eerbied gezegd, maar de Heer heeft de mens met spieren geschapen, waardoor hij ook kan lachen. Dat is de werkelijkheid van de schepping. Je voelt het. Wat kan iemand die een blijmoedige aard heeft, wat kan die voor anderen niet een stukje zegen betekenen? Een opmontering. En wat kan gezonde blijdschap en humor ook niet veel licht brengen onder de mensen? Nou, toch is die vreugde niet bedoeld in Psalm 87. Die vreugde is goed, maar die hoort bij het natuurlijke leven. Al kan die vreugde van het natuurlijke, die kan heel goed samengaan met de vreugde van Psalm 87. Dan kan het mooi zijn als het in een mens samen aanwezig is. Maar wat in Psalm 87 wordt bedoeld, gaat er bovenuit. Want het gaat hier om een vreugde die aan God gebonden is, die is onafhankelijk van de omstandigheden. En ook niet direct gebonden aan je stemming. Het is eigenlijk een vreugde die de diepste grond van je hart wil inkomen. En het is een vreugde die zo aan God verbonden is dat daar de vreugde uit opborrelt. Uit de gemeenschap met God. Uit de vrede in God. Nou, maar hoe is dat dan precies? Hoe beleef ik dan die vreugde? Nou, en dan noemt onze tekst drie dingen. Er wordt gesproken over zangers, over speellieden en over fonteinen. En die speellieden, dat zijn eigenlijk muzici, zouden wij zeggen. Dus zangers, muzici en fonteinen. Wat bedoelt David daarmee in die psalm? Nou, vanuit het Nieuwe Testament, en daarom heb ik Johannes 7 gelezen, weet u eigenlijk wel gelijk wat er met die fonteinen wordt bedoeld. Want daar zegt Jezus dat het prachtige beeld van de Heilige Geest is. Als een fontein die gaat opspuiten, zo is de Heilige Geest in de rijkdom van zijn werk. Hij besproeit en hij schept leven en hij werkt in grote mate. Dus de Heilige Geest zit achter die vreugde. Maar die zangers en die speellieden dan? Want dat zijn de mensen die die vreugde opwekken. Nou, daarom heb ik met u Efeze 2 gelezen. Daar spreekt Paulus over de stad van God en dan zegt hij, die stad is gebouwd op het fundament van profeten en apostelen. Die zorgen voor het leven in die stad Gods, om zo te zeggen. Die zijn de boodschap die stad Gods vervullen eigenlijk. Nou, en zou ik het dan zo vanuit het Nieuwe Testament mogen toepassen op Psalm 87. Die zangers, die doen ons denken aan de apostelen. Want de apostelen zingen ons het lied van Christus in het Nieuwe Testament. Die zingen ons over zijn komst, zijn geboorte, zijn wonderen, zijn woorden, zijn lijden aan het kruis, zijn gelegd worden in het graf, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn wederkomst. Ze zingen en ze zingen en ze zingen, prachtig. En in dat zingen jubelen de apostelen ook uit dat hij dat alles heeft gedaan om u vergeving van al uw zonden te brengen en u met God te verzoenen, opdat u een kind van God zult zijn in die stad van God. Dat is de jubelzang van de apostelen. Maar, nou die muzici. Nou, muzici die zingen niet, die tokkelen meer, zullen we zeggen, op een luid of zo. Die ondersteunen het zingen, die geven de melodie waarop de zangers zich baseren. Nou, wat moeten we dan toch denken aan de profeten, Mozes en de profeten? Want die hebben in het Oude Testament wel de melodie van Christus getokkeld. Heel voorzichtig horen we al de klanken. Maar het lied van Christus wisten ze nog niet, zo zoals de apostelen het wisten. Maar wel de melodie. En profeten en apostelen samen brengen het mooiste lied. De ene muziek, de andere het lied en samen met de fonteinen van de Heilige Geest willen ze u vol vreugde in God maken. Nou, wat moet u die drie dan samen nemen in Psalm 87? In die stad van God hebben u dus de muzici van het Oude Testament, de zangers van het Nieuwe Testament. En u hebt er ook de fonteinen van de Heilige Geest. En door die muzici en die zangers hoort u elke keer weer als u in Gods huis komt over God de Schepper, over Gods Zoon en zijn bijzondere werk naar u toe.
En wat hij u daarin geven wil en hoe hij nu aan Gods rechterhand is en terug zal komen. En ondertussen spuiten de fonteinen maar in die stad Gods. Harten vol maken van die vergeving, van geloof en van hoop en van uitzicht en van liefde. Nou en zo heeft de Heer al de eeuwen door zoveel vreugde in de stad Gods gewekt. Zoveel vreugde. Waar werkelijk niets in de wereld tegenop kan. Die vreugde door de gemeenschap met de levende God. En dat is een vreugde die niet verbonden is aan de omstandigheden van je leven. Want doordat je de Heer mag hebben tot je God en Vader voor eeuwig, die je van alle goed wil verzorgen, alle kwaad weren of ten beste keren, en die uit genade zich aan je bindt en met je gaat, ja dan word je te midden van soms het moeilijke toch enigszins opgetild. En dat de Heer zegt, mijn kind, het is een moeilijke weg die je moet gaan, maar ik ben met je. En het is zo verrassend hoe je dan toch die vreugde ontvangt in God, terwijl misschien de ogen huilen en de arm pijn doet of wat anders. En toch in het hart is daar ook, maar de Heere is met me. Ja, want er is geen grotere vreugde dan wanneer je God hebt. Vrede in God hebt. Je zou het kunnen vergelijken, maar een eenvoudig voorbeeld met een vis. Als je nou een vis uit het water haalt, je legt hem op tafel. En je legt een hoop mooie versieringen omheen. En je legt goed voer bij hem. Hij gaat toch dood. Hij heeft niks aan de versiering, hij heeft niks aan het voer. Die vis moet water hebben. Dat is zijn element. Al het andere schiet tekort. Nou, zo heeft God ons mensen zo gemaakt, dat we pas in ons element zijn als we God kennen en lief hebben. Als dat niet zo is, dan lig ik als een vis op het water, op de tafel. En dan kunnen ze welvaart om me heen leggen. En dan kunnen ze een hoop goederen om me heen leggen. En dan kunnen ze eer om me heen leggen. En dan kunnen ze een hoop genot om me heen leggen. Och, maar dan ben ik als een vis op het droge. Ik kom om. Ik kan het er niet mee doen. Mijn hart blijft onbevredigd. Wat een mens als eerste nodig heeft, je moet in je element zijn. En dat is nergens anders dan in God. Door geloof in de Heer Christus. Nou, als dat zo is, dan komt het met het andere in je leven ook wel op zijn plek. Kijk, en die gemeenschap met God is het nu precies waar het om gaat in de stad van God. Want daar zijn de speellieden van het Oude Testament. Daar zijn de zangers van het Nieuwe Testament. En daar zijn de fonteinen van de Heilige Geest. Gemeente, als je daaraan denkt, wat moeten wij toch God danken, loven en prijzen dat Hij zijn stad heeft gesticht in onze wereld. Dat Hij hem explosief heeft uitgebreid, ook naar Nederland, ook naar Rotterdam. U hebt hem. U hebt hem, de stad Gods. Hij is in uw midden. U hebt de zangers, de muzici en de fonteinen. Om u in God te vervullen met de hoogste vreugde. Heb daarom God van harte lief, maar ook zijn stad. Amen.